Goedenavond. Leuk dat u gekomen bent, zo midden in de week. We gaan het over hele mooie en heel belangrijke onderwerpen hebben. Onderwerpen die heel erg nodig zijn, denk ik. Ik ervaar het tenminste zo dat ze mij echt op het hart gebonden zijn. Er zijn twee thema's waar ik veel over spreek, in allerlei variaties. Het ene is de Heilige Geest en het andere is het Koninkrijk Gods. En eigenlijk hebben ze ook allebei veel met elkaar te maken. Het Koninkrijk Gods is de werkingssfeer van de Heilige Geest. Ik heb het gevoel dat heel veel dingen waar christenen vandaag mee bezig zijn, op een of andere manier wel in verband te brengen zijn met een van deze twee onderwerpen. Of eigenlijk wel met allebei. En ik vermoed dat u dat ook een beetje zo aanvoelt, want u bent in elk geval gekomen om over deze dingen na te denken. Laten we om te beginnen enkele schriftplaatsen lezen. En laten we beginnen in Handelingen 10. Ik lees u voor uit de Telos-vertaling. Handelingen 10 uit de toespraak van Petrus tot Cornelius en de zijnen. En hij vertelt daar in vers 38... over Jezus van Nazareth, hoe God hem heeft gezalfd met de Heilige Geest en met kracht. Hij is het land doorgegaan terwijl hij goed deed en allen gezond maakte die door de duivel waren overweldigd, want God was met hem. Dan uit de tweede brief aan de Korintiërs. Het eerste hoofdstuk, 2 Korinthe 1 vers 21 en 22. Hij nu die ons met u bevestigt in Christus en ons heeft gezalfd, is God, die ons ook verzegelt en het onderpand van de Geest in onze harten gegeven heeft. Uit de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 1. Efeze 1, vers 13. Christus, in wie ook u, toen u het woord van de waarheid, het evangelie van uw behoudenis hebt gehoord, in wie u ook, toen u geloofd hebt, verzegeld bent met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing van de verkregen bezitting, tot lof van zijn heerlijkheid. Uit hoofdstuk 4, Efeze 4, vers 30. En bedroeft de Heilige Geest van God niet, met wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. En tenslotte nog uit 1 Johannes 2, vers 20, en u hebt de zalving vanwege de Heilige, en u weet alles, of u weet het allen. Dan vers 27, en wat u betreft, de zalving die u van hem ontvangen hebt, blijft in u. En u hebt niet nodig dat iemand u leert, maar zoals zijn zalving u over alles leert en waar is en geen leugen, en zoals zij u geleerd heeft, blijft u in hem. Tot zover de lezing uit het woord van God. Er is in de eerste eeuwen van de kerkgeschiedenis veel strijd gevoerd over de goddelijke personen. Over de Heer Jezus en over zijn twee naturen, de goddelijke natuur en de menselijke natuur. En ook over de drie-eenheid, waar ik al even met mijn gedachten naartoe zweefde. Vader, Zoon, Heilige Geest. Die strijd heeft uren en maanden en jaren geduurd, totdat tenslotte in de vierde eeuw De godheid van de Heilige Geest werd bevestigd en daarmee was eigenlijk ook de leer van de drie-eenheid bevestigd. Dat is 350 jaar dat men daarover heeft geruzied en getwist. Die godheid van de Heilige Geest werd opgenomen in de grote klassieke geloofsbelijdenisgeschriften en sindsdien, denk alleen al aan de 12 artikelen des geloofs, het apostolicum, apostolische geloofsbelijdenis, daar horen we eerst over God de Vader, daarna horen we over de Zoon en dan staat er nog één klein regeltje, ik geloof in de Heilige Geest, punt. Blijkbaar valt daar niet veel over te zeggen, in de veel langere geloofsbelijdenis van Nicea is het al even kort. Het leek net alsof na 300 jaar men uitgeput was over het thema. De godheid van de geest was bevestigd, hij was een goddelijke persoon. Maar wat men verder met die persoon kon aanvangen, dat was een groot raadsel, een open vraag. Men heeft de Heilige Geest wel eens genoemd de grote onbekende. Het ging altijd over de Vader en het over de Zoon. Maar de Heilige Geest maar mondjesmaat. En voor zover het al over de Heilige Geest gaat, en dat is ook vandaag in traditionele kerken nog steeds het geval, dan gaat het eigenlijk alleen maar over het werk van de wedergeboorte. Ik heb een hele dikke pil thuis van Abraham Kuyper, het werk van de Heilige Geest. Daar gaat het over de geest bij de schepping en over de geest bij de inspiratie van de schrift, en over de geest bij de wedergeboorte. Maar alles wat na de wedergeboorte komt, en waar de Heilige Geest zo'n geweldige rol in speelt, komt nauwelijks in die dikke pil aan bod. En dat is een groot probleem. In de traditionele belijdenisgeschriften gaat het werk van de Heilige Geest over zijn rol bij de vleeswording van Christus, zijn rol bij de inspiratie van de schrift en zijn rol bij de wedergeboorte. Maar wat de Heilige Geest betekent concreet in het leven van gelovigen, ja, heeft misschien wel iets te maken met de heiligmaking. Hoe dat precies zit is niet zo duidelijk, daar wordt ook niet veel over gehoord. We horen eigenlijk sowieso niet zoveel over de Heilige Geest. En dat is in de laatste decennia heel sterk veranderd. In mijn dikke pil over de Heilige Geest, met de titel De Geest van God, heb ik die geschiedenis ook een beetje beschreven. En ook laten zien hoe ineens in het midden van de jaren 90 die belangstelling geweldig oplaait. Wat daar de oorzaken van zijn, dat laten we nu maar in het midden, maar het is wel een gegeven. En vandaag zie je dat heel veel kerken en kringen, ook die we gewoonlijk als traditioneel aanduiden, met dit thema aan de gang zijn gegaan. Soms via de genezings- en bevrijdingsbediening, waar we ook aandacht aan gaan geven in deze serie. Dat kan soms een invalshoek zijn om zich ineens weer te bezinnen op de kracht van de Heilige Geest en wat dat concreet betekent. Of doordat men zich ging bezighouden met de geestesgaven, men kwam daarmee in aanraking. Vroeger ontstond er een panische reactie als het daarover ging. Vandaag is er grote belangstelling voor in allerlei kringen waar je dat vroeger nooit van gedacht zou hebben. Men gaat daar wel voorzichtig mee om. Men is benauwd om in extreme zaken terecht te komen. En extreem, dat moet je nooit worden natuurlijk. Dus dat kan dan wel eens een excuus vormen om dingen ook een beetje weer op een afstand te houden. Maar die belangstelling is groot en die is niet te stoppen. En dat is een goede zaak. Maar inderdaad, we moeten daarbij zorgvuldig onze weg proberen af te bakenen. En ik hoop dat ik u daarbij een beetje mag helpen in deze avonden. En we hebben straks ook gelegenheid tot vragen stellen, dus als u vindt dat ik over de schreef ben gegaan, of als u vindt dat ik bepaalde dingen niet duidelijk genoeg heb gezegd, of u vindt, ik weet niet wat, dan mag u dat straks kenbaar maken. Want ik vind het belangrijk om die feedback met u te hebben, zodat ook u uw vragen en opmerkingen kwijt kunt. Zodat we samen proberen verder te komen. U zult het misschien vreemd vinden, misschien een heleboel van u vinden dat niet vreemd, dat ik zelf ook van zulke avonden leer. Een van de grote ontdekkingen is dat de Heilige Geest niet alleen een persoon is, maar ook een kracht. Het trof me net weer bij het lezen van Efeze 4 vers 30, dat daar zo beschreven staat. Ik heb zelf aan deze vertaling meegewerkt en ik herinner me hoe we bij zo'n vers, hoofdstuk 4, vers 30, Altijd zaten de tobben met de vraag, moet je nou vertalen de geest waarmee je verzegeld bent of met wie je verzegeld bent? En omdat de Heilige Geest een persoon is, kun je eigenlijk niet vertalen waarmee. Ja, een hoop mensen zijn daar slordig mee. Die zegt de vrouw waarmee ik getrouwd ben, alsof het een ding is. Je moet zeggen de vrouw met wie je getrouwd bent. En waarmee, dat is meer dingachtig. Ja, dat zeg je van dieren en van planten en van levenloze dingen. Maar in dit geval, waar er staat, bedroeft de Heilige Geest niet, zou je zeggen, daar gaat het duidelijk over een persoon. Een kracht kun je niet bedroeven. Dat is een van die aanwijzingen dat de Heilige Geest inderdaad een persoon is. Een persoon kan bedroefd worden. Maar er staat Paul achter, met wie of waarmee u verzegeld bent. De Heilige Geest is ook een zegel. Maar dat is juist heel wat anders dan een persoon. Natuurlijk, het is allemaal beeldspraak. Niet alleen het woord zegel, maar in zekere zin zelfs het woord persoon. Want het zijn allemaal woorden ontleend aan onze aardse menselijke werkelijkheid. Maar zo zie je dat in één vers het kan gaan over de Heilige Geest als persoon, die je kunt bedroeven, en als iets, niet direct een kracht, maar een zegel, waarmee je kunt verzegelen. Er zijn heel wat beelden die voor de Heilige Geest gebruikt worden tussen twee haakjes. Ik had het over een kracht en heel veel daarvan hebben te maken. Maar ik wil u allereerst spreken over twee beelden van de zeven die in elk geval niet direct te maken hebben met de Heilige Geest als een kracht. Dat is in de eerste plaats de Heilige Geest als duif. Toen de Heer Jezus gedoopt werd en gezalfd werd met de Heilige Geest, toen kwam de Heilige Geest in de gestalte van een duif op hem neer. Daar zijn allerlei betekenissen aan te verbinden, maar ik kan niet te veel uitweiden, want we hebben maar 5 avonden. Maar dat andere, dat zegel, dat staat ook in de titel van deze avond, daar wil ik u wat meer over zeggen. Want het is buitengewoon belangrijk. Er zijn christenen die je soms ontmoet, waar je de neiging hebt de vraag te stellen die Paulus in Handelingen 19 stelde aan die discipelen in Efeze. En misschien vindt u dat wel een schokkende vraag als die vraag nou vanavond ook eens naar u toe komt. En ook naar mij toe komt. Die vraag luidt, die Paulus daar stelt aan die 12 discipelen die hij daar ontmoet, die vraag luidt als volgt. Hebben jullie ook de Heilige Geest ontvangen toen jullie tot geloof kwamen? Zeg nou niet te gauw dat dat een malle vraag is van Paulus, want elke gelovige, we hebben dat toch gelezen in Efeze 1 vers 13, als je tot geloof komt dan ontvang je de Heilige Geest, klaar. Maar ik denk dat Paulus, toen hij met die mensen sprak, zich afvroeg, zijn deze mensen gezalfd, verzegeld met de Heilige Geest? Waar is dat dan aan te zien? Er is niets, het zijn alleraardigste mensen, maar je hebt ook alleraardigste ongelovigen. Waar is nou aan te zien dat deze mensen de Heilige Geest hebben? Hoe manifesteert die geest zich in de levens van zulke mensen? Komt u nooit als gelovige tegen waarvan u ook de vraag hebt, hebben die mensen de Heilige Geest ontvangen toen ze tot geloof kwamen? Misschien hebt u het van uzelf al eens gevraagd. En ik denk zeker bij mensen die, als het gaat om geloofszekerheid, die vraag nog des te terechter is. Niet in alle gevallen, het hart is soms wijzer dan het verstand, maar er zijn mensen die zo tobben met die vraag, of ze eigenlijk wel ooit wederom geboren zijn, en die zoveel geestelijke energie ook spenderen aan die kwestie, die hun hele leven beheerst, dat komt natuurlijk door de prediking waaraan ze zijn blootgesteld, dat die mensen nauwelijks toekomen aan de kracht van de Heilige Geest, en je kunt je zelfs afvragen of ze wel verzegeld zijn met de Geest. Want in Efeze 1 wordt het zegel van de Heilige Geest gezet op dat zaligmakend geloof. En mensen die grote problemen met de geloofszekerheid, die hebben nou juist op dat punt de moeite. Kun je wel zeggen dat ze geloven? De ene dag misschien wel en de volgende dag weer niet. Hun grote probleem is niet dat ze verloren zouden gaan. Ze hebben de Heer Jezus hartelijk lief. Ik geloof zeker dat ze wederom geboren zijn. Maar ze durven het zich niet toe te eigenen. Ze durven ook zelf niet te zeggen dat ze wederom geboren zijn. Wat voor geloof is daar in het reddende evangelie waar God zijn zegel op kan zetten? Ik stel die vraag, ik kan niet oordelen over de harten van mensen. Maar heel veel mensen die met die vragen tobben, die allermeest elementaire vragen, Daar ontbreekt vaak dat zegel. Want denk erom, er staat in Romeinen 8 vers 16, de geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. We weten dat we kinderen van God zijn door de vaste beloften van Gods woord, maar ook door het inwendige getuigenis van de Heilige Geest. Wat die belofte van Gods woord betreft, in Johannes 1 vers 9 zegt, als we onze zonden belijden, God is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dat is een belofte. Als je je zonde oprecht belijdt voor God, dan vergeeft Hij ze. Dat is rechtvaardig zelfs dat Hij dat doet. Dat is Hij verschuldigd aan het werk van de Heer Jezus. Daar mag je dus op vertrouwen. Maar een heleboel mensen durven daar niet op te vertrouwen, durven zich dat niet toe te eigenen. Dus dat is het eerste, dat vertrouwen op die belofte van God. En het tweede is dat inwendig getuigenis van de Heilige Geest. God zet zijn zegel, het zegel van de Geest, op die mensen die werkelijk in geloof, zonder te twijfelen, zich aan Hem toevertrouwen. En dat zegel heeft heel bijzondere betekenis. In de eerste plaats is het een teken van echtheid. Vroeger had je, ik weet het niet of het nog bestaat, een stempel op bepaalde artikelen van de Vereniging van Huisvrouwen. Die zal ook wel niet meer bestaan. Maar als je zo'n artikel kocht met dat stempel erop, dan wist je, dit is echt, dit is gedegen, dit is gekeurd. Het was een keurmerk. De Heilige Geest is een keurmerk. Als er een echt werk van God in de ziel heeft plaatsgehad, waardoor zo iemand wederom geboren is, waardoor zo iemand een gelovige is, die vertrouwt op de belofte van God, dan zet God zijn keurmerk daarop. Een bewijs van echtheid. Het fundament van God heeft dit zegel, zegt 2 Timotheüs 2. Je zou kunnen zeggen, dit kenmerk van echtheid. Ten tweede is het ook een bevestiging. Paulus zegt tegen de Korintiërs, jullie zijn het zegel van mijn apostelschap. Dat wil zeggen, jullie zijn de bevestiging dat ik een echte apostel ben, want jullie zijn door mijn bediening ontstaan. De Heer Jezus zegt ook van zichzelf in Johannes 6, dat de Vader hem verzegeld heeft. Dat de Vader betekent dat van hem de bevestiging heeft gegeven dat hij werkelijk de Messias is, de Zoon van God, gezonden in deze wereld. Het zegel is ook een teken van bescherming. Toen de Heer Jezus begraven was, kwam er een grote steen voor het graf en daarop het keizerlijk zegel. Dat was bescherming. Dat betekende, niemand durfde nu nog aan die steen te komen. En dat keizerlijke zegel te verbreken. Dat kon je je leven kosten. En in Openbaring 7, daar horen we over die 144.000 die verzegeld werden aan hun voorhoofden. Dat was ook bescherming, want daardoor kon niemand hen meer aanraken. En ten vierde is het zegel ook onderpand. Dat is wat we gelezen hebben in Efeze 1. Dat zegel is ook een aanbetaling. Een onderpand betekent, dit is een eerste aanbetaling en de rest komt straks. Dat woord dat daar gebruikt wordt in het Grieks, wordt in het Nieuw-Grieks nog gebruikt voor een verlovingsring. Als je je gaat verloven, dan geef je, dat is niet erg populair meer tegenwoordig, maar goed, de ouderen onder ons weten nog wat dat is. Als je je gaat verloven, dan geef je de ander een ring. En je zegt daarmee als het ware, nu krijg je de ring, straks krijg je mij. Dit is een soort aanbetaling. Maar die ring is ook een belofte. Die ring houdt in, ik trouw met jou. Don't worry, ik trouw met jou. En dit is alvast het eerste wat je als daarvoor krijgt. En dat is met de Heilige Geest ook zo. De Heilige Geest is het onderpand van onze erfenis. Straks krijgen we de volle erfenis en de Heilige Geest is het bewijs dat wij die erfenis ook zullen ontvangen. Dat zijn prachtige betekenissen van dat zegel dat de Heilige Geest is. Verzegeld met de Heilige Geest betekent de Heilige Geest zelf is als een zegel dat op ons gesteld wordt. Waardoor we mogen weten dat we echte kinderen van God zijn. Waardoor we mogen weten, dat krijgen we die bevestiging door de Geest, dat we hem toebehoren, dat we ook door God beschermd worden, dat hij onze vader is, dat hij het voor ons opneemt. En ook dat we straks de volle erfenis zullen ontvangen. Dat is geweldig. Dat zijn twee van de 7 beelden die voor de Heilige Geest gebruikt worden. Er zijn er nog een paar kleinere die je eventueel ook nog erbij zou kunnen houden, maar ik vind het getal 7 wel mooi, ik hou het daar maar bij. Die twee, die hebben iets niet wat die andere 5 wel hebben. Dat is een beetje ingewikkeld uitgedrukt. Daarom laat ik die twee nou terzijde en ik ga mij richten op die andere vijf. Die andere vijf hebben allemaal iets gemeenschappelijks, wat een zegel en een duif niet hebben. Die andere vijf beelden namelijk, die geven iets aan waarvan je veel kan hebben en waarvan je weinig kan hebben. En dat zullen we direct zien, dat is heel belangrijk. De Heilige Geest, heb ik gezegd, zeg ik ter inleiding opnieuw, is niet alleen een persoon, hij is ook een kracht. Niet alleen hij geeft kracht, je kunt zeggen een persoon geeft kracht, maar het is meer dan dat. Het is een kracht. De Heer Jezus heeft beloofd in Handelingen 1 vers 8, dat ze met Pinksteren de Heilige Geest zouden ontvangen. De kracht zou over hen komen, de kracht van God zou over hen komen, doordat de Heilige Geest over hen kwam. In Johannes 3 had de Heer Jezus beloofd dat God de Geest niet met mate geeft. Dat is een merkwaardige uitdrukking. Je kunt de Heilige Geest dus blijkbaar in een geringere of grotere maat ontvangen. En de Heer Jezus belooft dat dat vanaf nu een grote maat zou zijn. Nou, dat kun je nooit zeggen van een persoon. Je kunt niet zeggen, ik ga trouwen met een meisje dat ik in geringe mate ontvang. Of dat ik in grote mate ontvang. Je ontvangt er helemaal of je ontvangt niks. Maar van je kracht kun je dat wel zeggen. Als het om kracht gaat, zullen sommigen moeten zeggen dat ze daar niet zoveel van ontvangen hebben, fysieke kracht. En anderen hebben een heleboel fysieke kracht en die ontwikkelen dat ook. Door allerlei oefeningen, waardoor ze nog fitness training, waardoor ze nog grotere kracht hebben. Zoals met de Heilige Geest ook. Van de Heilige Geest kun je een geringe of een grote mate hebben. Dat kan in je leven als geheel het geval zijn, dat kan ook van dag tot dag verschillen. Dat hangt van jezelf af, dat hangt van je geestelijke toestand af, hangt af van de plaats waar je bent en van de dingen die met je gebeuren. Dat je de Heilige Geest in maten kunt ontvangen, dat zie je ook in het Oude Testament al, in Numeri 11. Mozes kan het werk niet alleen aan en dan moeten daar 70 oudsten worden aangewezen. En dat gebeurt ook en dan zegt de Heere God, nou ga ik een deel van de geest die op jou is, hoofdletter Heilige Geest, die ga ik nemen en die ga ik leggen op die 70 oudsten. Ze krijgen allemaal een deel van die geest. Nou, dan moet je eens voorstellen, als je nou denkt over de Heilige Geest als een persoon, dan kom je natuurlijk helemaal vast te zitten, dat kan niet. De Heilige Geest wordt als persoon niet opgedeeld in allemaal stukjes. Dat zou ondenkbaar zijn. Dat kon wel gebeuren met die bijvrouw in het boek Richteren, die in kleine brokjes werd opgesneden. De een kreeg een oor en de ander een neus en de volgende een teen. Dan kan je dat wel meedoen. Maar als het om de geest gaat die zo helemaal verdeeld wordt over die 70, dan zie je, dit is de Heilige Geest als een kracht. Van die geweldige kracht die op Mozes was, krijgen ze allemaal een portie mee. En nog één voorbeeldje. In 1 Thessalonicenzen 5 vers 19 lezen we, doof de Heilige Geest niet uit, of blust de Heilige Geest niet uit. Daar wordt de Heilige Geest vergeleken met een vuur dat je kunt uitblussen. Nou, hoe kun je van een persoon zeggen, doof hem niet uit? De Heilige Geest is een persoon, maar dat begrip persoon kan niet voldoende uitdrukken wat de Heilige Geest allemaal is. Daarom moeten we ook zeggen, de Heilige Geest is een kracht, hij is allebei. In traditionele kerken werd altijd benadrukt dat de Heilige Geest een persoon is. Je hebt in Nederland ook sekten gehad die zeiden, de Heilige Geest is geen persoon, de Heilige Geest is een kracht. De waarheid is dat het allebei is. En dat de schrift dus op dat punt goed onderzocht moet worden. Wanneer spreekt de Bijbel over de Heilige Geest als een persoon en wanneer spreekt hij over de Heilige Geest als een kracht? En ik ga nu verder en ook de volgende keer vooral spreken over de Heilige Geest als een kracht. Want als je dat niet verstaat, dat van die kracht, dan begrijp je nooit wat zalving betekent. Goed, als het om een persoon gaat, dan gebruikt de Bijbel ook het woord wonen. De Heilige Geest woont in ons. We zijn allemaal een tempel van de Heilige Geest. 1 Korinthe 6 vers 19. Die Heilige Geest woont in u. Dan gaat het over de Heilige Geest als een persoon. Maar je kunt ook zeggen, zoals de Heer Jezus dat al zei in Handelingen 1 vers 8... En in Lucas 24, er zal kracht, jullie zullen bekleed worden met kracht uit de hoogte. Daar heb je dat andere beeld. De Heilige Geest woont in ons als een persoon en komt als een kracht over je. Dat doet al denken aan de zalving. Die zalfolie wordt niet oraal ingenomen. Je staat niet met je mond open, hij wordt niet in je mond gegoten. Hij wordt over je hoofd uitgegoten. De Heilige Geest is op je als een kracht die je bedekt. En de Heilige Geest woont als een persoon in je. Nou, ik ga dat niet weer opnieuw herhalen. Dat zijn de twee kanten van de zaak. En als ik nou wijs op die vijf metaforen, die vijf stukjes beeldspraak in het Nieuwe Testament, die ik nog steeds niet genoemd heb, dan zal dat steeds duidelijker worden. Nou, u kunt die vijf zelf wel bedenken. De eerste is, en dat is het meest elementaire, dat is de Heilige Geest als wind of lucht. Want het Griekse woord voor geest, pneuma, dat betekent ook lucht of wind. Dat is de grondbetekenis. Een luchtband is in het Frans een pneu, daar zit dat woord nog in. Een pneumatische boor werkt met luchtdruk. De grondbetekenis is lucht. Daarom kan de Heer Jezus tegen Nicodemus het ook zeggen. Je moet wederom geboren worden uit het pneuma. En de pneuma waait waarheen hij wil en gehoort zijn geluid en dan heeft hij het over de wind. Voor Nicodemus was dat duidelijk, maar wij moeten in de vertaling dan onderscheid maken, waardoor de mensen helemaal niet snappen waar komt nou ineens die wind vandaan. Wat doet hij in het betoog? Nou, dat is hetzelfde woord dat de Heer Jezus gebruikt. De Heilige Geest is als een wind die waait. En dat vind je al op het moment dat de Heilige Geest uitgestort wordt in Handelingen 2, dan wordt dat ook fysiek zichtbaar, want dat is een sterke wind die door dat huis heen waait. En in het dal van de dorre doodsbeenderen in Ezekiel 37 zie je ook dat het is als een machtige wind. In het Hebreeuws heb je daar hetzelfde probleem. Dat ene woord ruach, dat moet in Ezekiel 37 dan weer vertaald worden met wind. Als die wind blaast door dat dal. Dan weer met adem, dat is ook lucht. Als die doden gaan opstaan en gaan ademen, dan komt er adem in hen. Of moet je nou vertalen geest. En tenslotte zegt de Heere God, dat is allemaal gebeurd door mijn geest. Dan gaat het over de Heilige Geest. Maar het is allemaal hetzelfde woord. Dat is de grondbetekenis. En de kern wat ik nou wil zeggen is, als het gaat over die luchtstroom, die windstroom, dan moet je altijd bedenken, daar kun je een heel klein beetje van hebben. Dat kan een zacht briesje zijn. En dat kan ook een stormwind zijn. En de hele reden waarom we zoveel belangstelling hebben voor dit onderwerp is dat zoveel christenen tevreden zijn met dat zachte briesje. Sterker nog, ze zijn eigenlijk een beetje bang voor die stormwind. Want als er een stormwind komt, als de geest wordt als een stormwind, dan weet je niet wat er allemaal kan gaan gebeuren. We willen graag allemaal wel de controle vasthouden. En met zo'n stormwind, we hebben weer van die orkanen gezien in het Caribisch gebied, dan weet je niet wat er allemaal kan gaan gebeuren. Dat is waarom veel mensen een beetje bang zijn voor de Heilige Geest. Prima, ze handhaven een orthodoxe belijdenis over de Heilige Geest, maar hij moet vooral niet te wild worden. Als die storm binnen gaat waaien, berg je er maar. Nou, het tweede beeld is water. Als we het hebben over de uitstorting van de Heilige Geest, dan is dat het beeld van water. Denk aan een platte schaal met water die in één keer tjoep, omkeert. Dan plenst dat water in één keer, anders dan bij een fles, dan plenst het water allemaal in één keer naar beneden. Dat gebeurde op de Pinksterdag. Toen werd de Heilige Geest uitgestort. En ze werden allemaal drijfnat, die 120. Ze zaten allemaal in die opperzaal en werden allemaal drijfnat door dat water. En de gevolgen waren indrukwekkend. Ze renden het huis uit, renden het tempelplein op en de mensenmenigte die ze aantrokken was enorm. Want als er 3000 mensen tot geloof kwamen, dan was het schade van luisteraars natuurlijk nog een veelvoud daarvan, mag je wel aannemen. En waarom werden die mensen aangetrokken? Omdat er iets met die mensen aan de hand was. Zo geweldig. Sommigen zeiden, ze zijn dronken. Zo'n indruk maakten ze. En anderen waren erg nieuwsgierig, wat heeft dit te betekenen? Soms denken we wel eens een keer, als we niet zo goed nadenken, jongen, dat zouden we ook wel eens willen meemaken. Maar als we een beetje dieper nadenken, dan ontstaat weer die angst. Want ja, als het water een klein zacht stroompje is, dat controleerbaar is, dan is het prima. Maar als het een tsunami wordt, dan worden we weer een beetje bang voor de geest. Nou, u bent niet bang, want anders was u vanavond niet hier gekomen. Maar het is wel goed af te vragen, als het water bij ons, bij mij, bij u, nou altijd alleen maar een heel zacht briesje en een heel klein stroompje is, en dat je je best moet doen om het te zien of te voelen, dan kun je weer die vraag van Paulus voorstellen. Hebt gij wel de Heilige Geest ontvangen toen gij tot geloof kwam? Het derde is, ik noemde het al even, de Heilige Geest als een vuur. Er waren ook vurige tongen op Pinksterdag, die zich op die hoofden van die mensen, die 120, vertoonden. Er staat vurig van geest in Romeinen 12, maar de Nieuwe Bijbelvertaling heeft, meen ik, vurig door de geest, met een hoofdletter. En ik noemde al 1 Thessalonicenzen 5. Blus de Heilige Geest niet uit. De Heilige Geest als een vuur. Nou, dat vinden wij prima, zolang het gaat om wat vonkjes onder de as. Maar als het een laaiend vuur wordt, als het een uitslaande brand wordt, kan diezelfde Heilige Geest ook erg bedreigend zijn. Gelovigen hebben altijd de neiging gehad, niet altijd, gelukkig niet, maar in veel gevallen, om vooral de zaak zo goed mogelijk onder controle te houden. Goed, wat vonkjes, geen uitslaande brand. De vierde beeldspraak is die van de olie. Tot nu toe hebt u het gezien. Wind, water, vuur, je kunt er veel van hebben en je kunt er weinig van hebben. Maar met de olie is dat net zo. Ik heb heel wat keren mensen met olie gezalfd. Ik ben ook een aantal keren zelf met olie gezalfd. En dat ging altijd met zeer geringe hoeveelheden. Een beetje op je voorhoofd een kruisje maken, zo doe ik het zelf, zo doen het anderen het ook. Er zijn ook wel andere manieren denkbaar. Maar ik heb ook een keer meegemaakt dat een echtpaar ingezegend werd als voorgangers van een gemeente, waar er een halve emmer over hen werd uitgegooid. En dat had een diepe, ze konden hun kleren weggooien, maar toch waren ze er erg gelukkig mee. Want het had een diepe symboliek voor hen. Die voorganger zei, ik wens jullie niet een heel klein beetje van de geest toe. Ik wens jullie heel veel van de geest toe. Zo ongeveer als Aaron, de hoge priester, in Psalm 133. Weet u het nog, waar die broeders in vrede samenwonen? Allemaal heel lieflijk. En dan staat er, het is als de kostbare olie op het hoofd van Aaron. Niet een klein kruisje op zijn voorhoofd. Maar die olie druipt van alle kanten naar beneden. Tot op de zoom van zijn kleren. Voorzichtige mensen zeggen dat is de halszoom. De grote optimisten zeggen dat is de onderste zoom van de kleren. Dan heb je wel eens echt veel olie. Nou, als charismatische christenen zeggen, dat is geen Bijbelse uitdrukking, maar het is toch wel een leuke uitdrukking, je kunt er goed mee werken. Daar is veel zalving, dan bedoelen ze dat. Dan bedoelen ze, er is veel figuurlijke olie van de geest. Er is veel zalving. Dat wil zeggen, zoals in Lucas 5 vers 17, er was veel kracht van de Heer om te genezen. Ik gebruik liever gewoon dat woord kracht dynamis, waar het woord dynamiet van afgeleid is. Er was veel dynamis van de Heer om te genezen. Maar het komt op hetzelfde neer. Het is toch wel aardig om het zo te zeggen. Dat is die zalving. En de vijfde uitdrukking, weet iemand dat toevallig? Nou, dan is het toch maar goed dat ik gekomen ben, zeg. De vijfde is de wijn. De wijn. We lezen in Efeze 5 vers 18, die tekst hoop ik de volgende keer te lezen, want dan gaat het over de vervulling met de Heilige Geest. Wordt niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de Geest. Nou, dat betekent dat er een verband moet zijn tussen die twee. Je zou kunnen zeggen, wordt niet dronken van wijn, maar wordt dronken van de Geest. Kom niet onder de bedwelmende invloed van de wijn, maar kom onder de bedwelmende invloed van de Geest. Vandaar dat ik u al zei, in Handelingen 2 dachten sommige mensen dat die apostelen dronken waren geworden. Ik heb dat wel eens gezegd in de samenkomst, dat ik dat wel eens zou willen meemaken. Dan moet je voorzichtig zijn met die dingen, want we hebben dat in die samenkomsten ook meegemaakt. Dus ik ben al wat voorzichtiger geworden om zulke dingen uit te spreken. Maar het is wel heel bijzonder. Dat is wel heel bijzonder als de kracht van de Heilige Geest zich ten volle gaat openbaren. Wat heb je daarvoor nodig? Dan moet je niet passief afwachten als je die kracht wil ondervinden, maar dat is eigenlijk al een beetje weer voor de volgende keer, dus daar gaan we het nog niet veel over hebben. We moeten het een beetje voorzichtig opbouwen. Maar die kracht van de Heilige Geest, die komt als mensen daarvoor gaan bidden. Als mensen daar intens om gaan bidden. En daar moeten we nog samen een beetje naartoe groeien, nietwaar? Voordat we dat lef ontwikkelen om te gaan bidden om zo'n krachtige uitstorting van de Heilige Geest. Want dan weet je niet wat er kan gebeuren. In Handelingen 4 vers 31 staat dat ze allemaal vervuld werden met de Heilige Geest. En het gebouw, de plek waar ze waren, kwam in beweging. Nou, je kijkt dit stabiele gebouw eens aan en je denkt, als er zo'n uitstorting van de Geest komt, dat het hele gebouw schudt op zijn grondvesten, dan heb je kans dat de beheerders van het gebouw toch een beetje zorgelijk beginnen te worden. Maar dan heb je wel echt een openbaring van kracht van de Geest, hoor. Dat kan ik u wel vertellen. Nou, die vijf zijn, alle vijf beelden waar je veel van kan hebben en waar je weinig van kan hebben. Daar komen we de volgende keer op terug als we het hebben over de vervulling met de Heilige Geest. Ik ga me nu concentreren op de olie. Want na de verzegeling moet ik u wat vertellen over de zalving. En daar heb ik zelfs een beetje meer over te zeggen. Die zalving is heel belangrijk. Zalving, de beeld komt natuurlijk van de olie. Je wordt gezalfd in het Oude Testament met olie. Saul uit een kruikje, David uit een hoorn. Dat is ook alweer veelzeggend, maar we kunnen niet alles erbij slepen. Zalving met olie. In het Nieuwe Testament, zalving met de Heilige Geest. We hebben het gelezen in Handelingen 10 vers 38, dat de Heer Jezus gezalfd was met de Heilige Geest en met kracht. Volgens de Griekse grammatica kun je dat ook gewoon zo lezen, gezalfd met de kracht van de Heilige Geest. Daar zie je, zalving betekent kracht. Elke gelovige is gezalfd met de Heilige Geest. We hebben dat ook gelezen in 2 Korinthe 1. Maar bij sommigen waren het 2 druppeltjes en bij anderen een halve emmer. Dat is verschil. Zalving is kracht. Nou zie je al in het Oude Testament dat daar wel een zeker besef was dat die olie ergens naar verwees. Die olie op zichzelf deed het niet zozeer. Je ziet dat al bij koning David, toen hij nog geen koning was, maar gezalfd werd in zijn ouderlijk huis, te midden van zijn broers. Dan staat er in 1 Samuel 16 vers 13, dat hij gezalfd werd uit die hoorn, door Samuel de profeet. En dan staat er, vanaf dat moment begon de Heilige Geest hem aan te drijven. Dus vanaf dat de olie op hem was, begon hij aangedreven te worden door de Heilige Geest. Eigenlijk is dat nog steeds zo als we een zieke zalven, even terzijde, want dat komt weer op de laatste avond. Moet nog wel wat te doen hebben op die andere avonden. Maar op die laatste avond gaan we het daarover hebben. Als de olie op de zieke komt, dan is dat een symbool. Want we hopen dat onder dat teken van die olie, God met zijn Heilige Geest komt om die zieke aan te raken en te genezen. En nog sterker lees je dat in Jesaja 61, vers 1, waar de profeet zegt: de geest van de Heere God is op mij, doordat hij mij gezalfd heeft. Daar zegt hij rechtstreeks, het is de enige plaats in het Oude Testament, dat hij gezalfd is en daardoor is Gods geest op hem. Het ontbreekt er nog maar aan dat hij zegt, ik ben gezalfd met de Heilige Geest. Dat zou helemaal Nieuw Testamentisch zijn geweest. Dus ook in het Oude Testament was dat besef er wel degelijk. Dat die olie verwijst naar de kracht van de Heilige Geest. Goed. Nou komen we tot die beslissende vraag, wat is dat nou, zalving? Ik neem aan dat verreweg de meesten, misschien wel allemaal van u, ervan overtuigd zijn dat ze gezalfd zijn met de Heilige Geest. Maar als ik nou vraag, wat betekent dat nou? Wat houdt dat nou in? Ik denk dat u ook allemaal weet dat u een mild hebt. Misschien kunt u nog wel vaag aanwijzen waar dat ding bij u zit. Maar als u vraagt, noem nou eens 12 eigenschappen van die mild en functies, dan zouden we misschien met de mond vol tanden staan. Trouwens, 12 zou ik het ook niet goed weten hoor, dat is wel een beetje veel. En zo is het met de Heilige Geest. We zijn gezalfd met de Heilige Geest, weten we allemaal. Maar als je nou vraagt, wat is dat nou, wat houdt dat in en wat kun je daar nou mee, wat levert dat op? Ja, dan zitten we daar een beetje mee. Nou, ik ga u 3 dingen vertellen over zalving die heel elementair zijn. Die horen bij elke denkbare zalving. Zalving is in eerste plaats uitkiezen. Wie gezalfd is, is een speciale uitverkorene. In het Oude Testament zie je dat heel duidelijk, want er werden maar heel weinig mensen gezalfd met olie. Koningen werden gezalfd, te beginnen met Saul, David, Salomo. En je leest het soms ook van de koningen uit het 10-stammenrijk. Priesters werden gezalfd, dat hoor je eigenlijk het eerste. Dat gebeurde al met Aaron en zijn zonen. En ook de opvolger van de hoge priester, die werd weer speciaal gezalfd. Maar elke priester werd gezalfd. En ten derde hoor je het een enkele keer van profeten. Elia moest Elisa zalven tot zijn opvolger. En we hebben het ook gehoord in Jesaja 61 van de profeet die zegt, ik ben gezalfd. Priesters, koningen, profeten. Die werden gezalfd. Nou, dat zijn maar heel weinig mensen, die priesters, die koningen en die profeten. Je moest daar dus speciaal voor uitverkoren worden. Zoals de familie van Aaron uitverkoren was om priesters te zijn, zoals de familie van David uitverkoren was om koningen te zijn, althans enkelingen steeds uit die familie, en zoals profeten heel speciaal uitverkoren werden, zo is dat altijd. God zegt in Psalm 89, ik heb David uitverkoren, ik heb hem boven het volk verheven en ik heb mijn heilige zalfolie op hem gelegd. Als je gezalfd bent, dan mag je heel rijk voelen, want dat betekent dat je heel speciaal door God uitverkoren bent. En dat is vandaag nog zo, dat zal ik u direct onderstrepen. Dus dat is het eerste. Een mooi voorbeeld heb je ook in Jesaja 42. Daar gaat het over de lijdende knecht des Heren. Daar staat al wel niet zalving, maar daar zegt de Heere God ook dat die knecht een uitverkorene is, in wie God zijn welbehagen heeft gevonden en dat God daarom zijn geest op hem legt. Als je gezalfd bent, dan ben je heel speciaal door God uitverkoren. In de tweede plaats, dat is het tweede grote kenmerk, zalving is altijd met het oog op een bediening. Ik weet geen betere woord. Priesters werden gezalfd met het oog op een priesterlijke bediening. Het was maar niet zo dat ze konden zeggen, nou leuk, ik ben priester, ik weet verder niet wat dat inhoudt en wat ik ermee moet doen, maar het klinkt goed. Nee, je werd gezalfd opdat je vanaf nu een taak zou gaan verrichten, waarvoor je uitverkoren was. Je was uitverkoren voor die priesterlijke taak, of voor die koninklijke taak, of voor die profetische taak. Dus zalving is altijd met het oog op iets, op een bediening die je moet gaan uitvoeren. Dat is buitengewoon belangrijk. Eén reden waarom zoveel christenen niet goed raad weten met de zalving die ze hebben ontvangen, is dat ze niet vlot een antwoord kunnen geven op de vraag, wat is jouw geestelijke bediening in het Koninkrijk Gods? Je hebt ook natuurlijke bedieningen en die zijn erg belangrijk. Je hebt mensen nodig die het gebouw schoonhouden en die de koffie zetten. En parkeerwachten en die de tuin van de kerk onderhouden, noem maar op. En al dat zijn taken zijn buitengewoon belangrijk. En de Heer waardeert ze ook. Maar ik heb het nu over geestelijke bedieningen. Daar heb je er eigenlijk 5 van. Ik denk dat ik mag zeggen, ik heb tenminste nog nooit een bewijs gevonden van het tegendeel, dat elke geestelijke bediening in Gods Koninkrijk met die 5 samenhangen. Die 5 vindt u in Efeze 4 vers 11. Apostelen, profeten, evangelisten, herders, leraars. Ik denk dat je kunt zeggen, elke geestelijke bediening in het Koninkrijk Gods, dat is wat wijder dan de gemeente, hè, want de evangelist is vooral naar buiten toegericht. Elke bediening is op een of andere wijze met die 5 verbonden. Leiderschap is heel sterk verbonden met apostolische bediening. Het is niet helemaal hetzelfde, maar dat zou veel te ver voeren. Nou, profetische bediening is ook duidelijk. Er zijn mensen die hebben op dat punt een duidelijke bediening ontvangen om profetische woorden te spreken. Iedereen mag profeteren, maar er zijn mensen die hebben daar een speciale bediening voor gekregen. Iedereen mag evangeliseren, maar je hebt mensen die hebben daar een speciale bediening voor gekregen. Alles wat ligt op het terrein van evangelisatie, getuigenis, zending, is evangelistisch. Alles wat ligt op het terrein van het pastoraat, maar ook gedeeltelijk leiderschap, want het gaat niet alleen maar om zieke en zwakke schapen, het gaat om leiderschap in het algemeen, heeft te maken met de herderlijke bediening. Ik ga niet op de details in, want dat is een andersoortig onderwerp, ik noem het alleen maar even. Om u een idee te geven wat voor bedieningen er allemaal zijn in het Koninkrijk Gods. En alles wat met enige vorm van onderwijs te maken heeft, dat hoort bij de 5, dat is de leraarsbediening. Dat is mijn taak in het Koninkrijk Gods. Ik ben geroepen tot leraar. Ik mag het rustig zeggen, dat is niet onbescheiden, want mijn bediening staat helemaal onderaan het rijtje. Dus het is helemaal niet kunst om dat te noemen, want ik sta onderaan. Als een apostel is, die hebben het dus veel moeilijker. Daarom hoor je ook bijna nooit iemand zeggen, ik ben apostel, want die staat bovenaan. Dat zeg je niet makkelijk van jezelf, ook al is het nog zo duidelijk dat ze het zijn. Nou, wat voor bediening u ook hebt, als u een taak hebt in het onderwijs in deze gemeente, of wat dan ook, dan hebt u een leraarsbediening. Of dan hebt u in elk geval op een taak die te maken heeft met het onderwijs in de breedste zin. Nou, dat zou leuk zijn. Als ik nou een schoolbord had, konden we daar een leuk schemaatje van maken. Want dit levert maar liefst een preek in 15 punten op. We hebben 5 bedieningen. En in elke bediening moet je koninklijk, priesterlijk en profetisch gedragen. Dat levert 15 punten op. Dat gaan we niet uitwerken, maar als u nou eens een keer niks te doen hebt, dan moet u dat zelf eens gaan doen. Want de grote verrassing is dat in het Oude Testament slechts enkele mensen gezalfd werden. Maar Joël heeft aangekondigd in Joël 2, en als u een NBV hebt is het Joël 3, om het makkelijk te maken, kan het ook niet helpen. Die hebben de verzen hier en daar omgegooid. Maar daar staat dat er een tijd zal komen dat Gods geest wordt uitgestort op het hele volk van God. En dat is in Handelingen 2 begonnen in vervulling te gaan. Dus het mooie is nou dat die 120 in die opperzaal allemaal gezalfd werden. En dat je ook kan zeggen, dat staat er niet bij, maar dat weet je uit de rest van het Nieuwe Testament, dat ze allemaal koninklijke priesters waren. 1 Petrus 2 vers 9. Heilige priesters, 1 Petrus 2 vers 5. In 1 Korinthe 14 lees je dat iedereen kan profeteren. Niet iedereen heeft een profetische bediening, maar iedereen mag profeteren. Dat overlapt een beetje met elkaar, maar in elke bediening moet je je koninklijk, priesterlijk en profetisch gedragen. Ga ik niet uitwerken, dat is voor het huiswerk. Ga ik de volgende keer over horen, dus dan weet u het vast. Maar nu mag u dat even meenemen. Ga dat maar eens uitwerken. Vanavond is veel belangrijker voor dit onderwerp dat u zich afvraagt, wat is nou mijn bediening? Als u onder de 25 bent en u weet het niet zo goed, is dat niet erg. Als u tussen 25 en 30 bent en u weet het nog steeds niet zo goed, is dat een beetje erg. Als u tussen de 30 en de 40 bent, is dat heel erg. Als u boven de 40 bent, is dat verschrikkelijk. Je zal toch boven de 40 zijn en nog, nee, ik meen het even heel serieus, en nog altijd niet weten wat is mijn bediening. Weet u, dat ligt gedeeltelijk ook wel eens een keer aan de leiding van al die gemeenten waar jullie uitkomen. Want die moeten dat stimuleren. Dat is maar goed ook, dat is goed voor hen zelf ook. Stel je voor dat ze het allemaal zelf moesten doen, alle taken in de gemeente. Met de tong op de schoenen achter iedereen aanrennen, alsjeblieft. Het leiderschap in de gemeente moet dat nou juist stimuleren, dat elk zijn bediening gaat vinden. Dus ik zou zeggen, als u niet onmiddellijk weet wat uw geestelijke bediening is, dan zou ik er maar eens hard voor gaan bidden. En als u na 2 maanden nog niet weet, dan gaat u maar eens aankloppen bij de oudsten of de ouderlingen bij u in de gemeente en zeggen, broeders, ik heb een enorm probleem. Sinds 24 september, voor die tijd was ik nog in rust en stil leven, maar sinds die 24 september heb ik een enorm probleem. Ik moet weten wat mijn bediening is en dat weet ik niet. Want, waarom is dat zo belangrijk? Omdat u de zalfolie al hebt. Het is net alsof je iemand een enorme jerrycan met benzine geeft op zijn verjaardag. Dan zeg je leuk, dat is aardig. Je zet het in de schuur, want je hebt geen flauw idee waar je een apparaat vandaan haalt waar je dat in kan gooien. Uw grasmachine loopt niet op benzine, een auto hebt u niet. U zou het niet weten. Aan het eind van uw leven levert u die jerrycan met benzine weer in. U bent zeer orthodox geweest ten aanzien van de Heilige Geest. U had alleen geen idee wat u ermee kon doen. En dat is diep triest. Het heeft helemaal geen zin als u gezalfd bent met de Heilige Geest en u hebt geen idee waar u die zalfolie voor moet gebruiken. Daarom is dit wel degelijk een heel ernstig en gewichtig punt. Dit is het grote huiswerk voor deze avond. Erachter zien te komen wat je bediening is. Nou is er nog een derde punt. En dat derde punt is, als je nou wel weet wat je bediening is, dan ben je er nog niet. Dan moet je ook nog weten dat de Heilige Geest jou de kracht voor die bediening geeft. Dat is wat de Heilige Geest doet. Hij zegt in eerste plaats, jij bent uitverkoren. En nu geldt het voor alle gelovigen, maar dat maakt het niet minder als uitverkiezing. Het feit dat we nu allemaal koningen, priesters en profeten zijn, dat betekent niet, nou is er geen aardigheid, maar anders zijn we het allemaal, dus nou is het niet meer zo bijzonder. Het is nog steeds bijzonder, dat moet u zich inprenten. Alle gelovigen zijn priesters, koningen, profeten. Maar het is niet alleen dat, u bent niet alleen uitverkoren om dat te zijn, u moet nu ook priesterlijk en koninklijk en profetisch aan het werk gaan. In de bediening die God u gegeven heeft, in die geestelijke bediening. Mijn bediening is die van een leraar. Dat ik daarin koninklijk ben, dat, ik heb het al verteld, 1 Petrus 2 vers 9... Dat betekent met 4 opgeheven kin. Ik vertegenwoordig een machtige hemelse koning. Bij alles wat ik vertel. Alles wat ik vertel namelijk met al mijn menselijke zwakheden vermengd. Maar dat komt via de Heilige Geest van de koning zelf. Ik representeer hem hier op aarde. Zoals Adam als koning God representeerde op aarde, zo doen wij dat met koning Jezus. Dat geeft ons geweldige volmacht. Als koninklijke priesters verkondigen wij de grote voortreffelijkheden van God. De deugden van God, zegt 1 Petrus 2 vers 9. En priesterlijk betekent dat wij God offeranden brengen. Dat we aanbidders zijn. Dat element moet in elke bediening aanwezig zijn. Alle onderwijs moet mensen als het ware tot aanbidding brengen. Over dat wat ze via het onderwijs van God ontvangen. Maar ook de priester heeft ook een omgekeerde taak, zoals Melchizedek, die met brood en wijn naar buiten kwam om Abraham te dienen. Dat is ook een taak, de wonderbare dingen van God priesterlijk te bedienen aan de mensen. En profetisch betekent dat in elke bediening dat element van 1 Korinthe 14 vers 3 aanwezig moet zijn, spreken tot stichting, vermaning en vertroosting. Dus mijn onderwijs mag nooit dorre, droge theorie zijn, het moet mensen opbouwen, het moet mensen bemoedigen, het kan zelfs mensen vertroosten. Al die drie elementen moeten in mijn bediening aanwezig zijn. En als ik dat zo overweeg, dan denk ik, oh jongens, dat is daar eens geen begin aan, hoe speel ik dat klaar? Nou, de troostrijke gedachte is, daarvoor ontvangt u die kracht van de Heilige Geest. En denk erom, dat is geen doekje voor het bloeden, dat is niet zomaar iets wat ik theoretisch hier even zeg. We hebben veel te veel dingen gedaan op onze natuurlijke krachten. Kijk, we hebben allemaal ook natuurlijke talenten. En die zijn ook van de Schepper afkomstig. Ze zijn niks bijzonders, want we delen ze met ongelovigen. Die hebben ook leidersgaven, die kunnen ook, hebben ook luistervaardigheden, hebben spreekvaardigheden, zijn rap van de tong, kunnen goed een getuigenis geven van hun idealen. Al die dingen zijn natuurlijke gaven. Als je dat hebt, gefeliciteerd, maar ongelovigen hebben ze ook. Maar je kunt met die natuurlijke gaven zelfs wel een gemeente runnen. Het is niet mijn soort gemeente, maar het zou kunnen. Je kunt daar een heel eind mee komen. En je kunt elkaar zelfs nog wijsmaken ook dat dit echt de kracht van de Heilige Geest is. Je kunt met puur natuurlijke luistervaardigheden mensen best helpen. Je kunt met natuurlijke leiderschaven best een club leiden. Je kunt als je dingen goed kunt uitleggen, daar een heel eind in brengen. En het geweldig belangrijke is dat wij gaan zien wat het verschil is als we diezelfde dingen gaan doen in de kracht van de Heilige Geest. Dat kan ik u niet zo makkelijk aanpraten, dat moet je ervaren. Als ik een beeld gebruik, snapt u het allemaal. Het is het verschil met, u hebt een auto aangeschaft, een jerrycan met benzine, dan kunt u op twee manieren die auto voorwaarts krijgen. U kunt erachter gaan duwen. Dat is gebruik maken van je natuurlijke fysieke kracht. Hoeveel personen heb je nodig voor 1 pk? Een stuk of 5, huppatee, of 3. Dat kan ook. Je kunt met z'n allen op die manier die auto voorwaarts krijgen. Maar A, is dat niet waarvoor die auto gemaakt is. Zo zit die niet in elkaar, daar is die niet voor bedoeld. En bovendien, u maakt niet veel vaart, vertel ik u. U hoeft nooit bang te wezen dat u een snelheidsbekeuring krijgt. Wat u kunt doen, dat is de andere optie. Dat is die benzine erin gooien. En dan op die stoel gaan zitten, aan het contactsleuteltje draaien en dan op dat gaspedaal drukken. Ik geef toe, dat is veel enger. In plaats dat die auto dan 5 kilometer per uur rijdt, kan die wel 150. Je hebt ook altijd meteen christenen die zeggen, daar begin ik niet aan. Ik heb mensen gekend die hebben dat ook gedaan en 100 meter verder lagen ze al in de sloot. Daar begin ik niet aan. We hebben altijd excuus achter mensen die extreem gebruik gemaakt hebben van die dingen en waar wat mis mee gegaan is. Dus wij blijven op onze natuurlijke krachten teren. En misschien is het wel wat zwart-wit en zijn mensen die best gebruik maken van de kracht van de Heilige Geest zonder dat ze zich dat bewust zijn. Maar ik stel het u wat expres toch wat zwart-wit voor. Je komt met die natuurlijke krachten een heel eind. Totdat je ontdekt wat het is als je benzine in de tank gooit. En als die motor gaat draaien. En als u niet weet wat dat is, mag ik u een tekst aan de hand doen. Dat is het tweede huiswerk dat u meekrijgt. U hebt tot 5 november de tijd, dus als de tijd zat. Die tweede tekst is Lucas 11 vers 13. Dat is sowieso een goeie. Dat is ook een goeie voor de volgende keer. Lucas 11 vers 13, die tekst gaat als volgt. Als dan jullie, die slechte ouders zijn, toch heus wel weten wat goed is voor je kinderen. Hoeveel te meer is dat met onze Vader die in de hemel is? Die weet pas echt, want hij is een goede ouder, wat goed is voor zijn kinderen. Hoeveel te meer zal uw Vader die in de hemel is, nou komt het, de Heilige Geest geven aan hen die hem daarom bidden. Ik zal u eerlijk vertellen, vroeger snapte ik die tekst nooit, want ik dacht alleen maar aan de Heilige Geest als persoon. En ik dacht, de persoon van de Heilige Geest die heb ik al ontvangen. Ik ben verzegeld met de Heilige Geest toen ik tot geloofszekerheid kwam. Dan zie je hoe belangrijk het is om dat onderscheid te maken. Want dat bedoelt de Heer Jezus helemaal niet. Het gaat erom dat die kracht van de Heilige Geest afwezig kan zijn. Dan woont de Heilige Geest wel in mij als een tempel, maar zijn kracht is niet te voelen. Dat was de grote angst van David. Hoewel David voor Pinksteren leefde, was toch de Heilige Geest op hem. Hij zegt dat ook in 2 Samuel 23. Want David was niet alleen koning, hij was ook een profeet. En als zodanig was Gods geest op hem. En daardoor kon hij die prachtige psalmen dichten. Dat was niet alleen maar omdat hij een goede dichter was. Dat zou zijn natuurlijk talent zijn geweest. Maar dat was door de Heilige Geest gedreven dat hij profeteerde in die psalmen. En toen hij gezondigd had met Bathsheba en ontdekt werd aan die verschrikkelijke zonde die hij had gepleegd, was dit zijn grote angst. Neem uw Heilige Geest niet van mij. En dan kunnen wij wel tegen elkaar zeggen, ja, dat kan ons nooit gebeuren, want de Heilige Geest blijft altijd bij ons. En dan missen we de hele point. Want het punt is nu juist dat de kracht van de Heilige Geest je wel degelijk kan verlaten. Dan wordt het een vonk onder de as. Een klein miserig stroompje in het dorre zand. Een klein briesje dat je nauwelijks kan voelen. Dan is die eigenlijk in de praktijk gewoon afwezig uit je leven. Dat was de grootste angst van David. En zonde, dat gaan we de volgende keer ook zien, is de grote blokkade voor mensen in hun leven. Om de kracht van de Heilige Geest in hun leven te kunnen ervaren. Denk erom, vol te zijn van de Heilige Geest is een voortdurende uitdaging. Maar nu gaat het vooral om de kracht van de Geest voor onze bediening. En als die kracht er is, hoe meer je weet van die kracht, des te meer ga je het verschil zien. Dan kan ik u niet goed uitpraten. Ik kan het u alleen maar daarvoor aanraden om het te gaan ondervinden. Een simpel voorbeeld. De Heer Jezus is aan het uitleggen. Hij is in een gesprek met de fariseeën en schriftgeleerden in Lucas 5. Hij legt dingen uit. Hij is met onderwijs bezig. Daar had hij ook de Heilige Geest voor nodig, want hij deed niet zonder de kracht van de Heilige Geest. Maar dan staat er ineens in Lucas 5, vers 17, en er was kracht van de Heer om gezond te maken. En de Heer Jezus wist dat. In een andere geschiedenis, toen die bloedvloeiende vrouw hem aanraakte, voelde hij onmiddellijk dat de kracht van hem uitging. Als wij de kracht van de Heilige Geest zo goed zouden voelen en ervaren in ons leven als hij dat doet, zouden wij dat ook onmiddellijk merken. En ineens was deze kracht van God er. Dat was de kracht van God. God was, beschikte dat in zijn soevereiniteit, maar ook omdat de Heer Jezus daar volkomen voor open stond. En dan gaat hij onmiddellijk wonderen van genezingen doen. Hij onderbreekt zo laat zijn toespraak, zou je kunnen zeggen. En een andere keer gebeurt het omgekeerd. In Markus 6 lees je in vers 4 tot 6, dat hij in zijn vaderstad kwam en hij kon daar geen krachten doen. Dat lag niet aan hem. Dat was niet omdat de Heilige Geest hem verlaten zou hebben, maar dat was omdat hij het niet kwijt kon aan de mensen. De mensen waren er niet ontvankelijk voor. Je kunt een prediker hebben op het podium die vol is van de Heilige Geest. Maar het is, dat voelt hij ook heel duidelijk, alsof hij tegen een muur praat, want de mensen zijn er niet ontvankelijk voor. Je ziet het aan hun body language. Het zijn meestal de mensen die achteraan zitten, die het allemaal eens een keer van een afstand bekijken. En zeggen, nou, we willen eens even mee te weten wat die gabber te zeggen heeft. Je voelt een negatieve uitstraling. Dat zijn de mensen die het wel willen bekijken, maar van een afstand. En de Heer Jezus was daar nog veel gevoeliger voor. Hij was daar in zijn eigen vaderstad. Aan hem lag het niet. Hij was vol van de kracht van God. Maar er was geen afname, zoals in traditionele kringen zeggen ze dat. Hè? Dat was goede afname, dominee. Dat wil zeggen, de mensen hebben goed geluisterd. U kon uw boodschap goed kwijt. Want de Heer Jezus kon zijn krachten niet kwijt. Het moet van twee kanten komen, de liefde. Jij moet vol worden van de Heilige Geest. Je kan een gemeente hebben die vol is van de Geest en hongerig. En de prediker heeft niets te zeggen. Die staat op zijn natuurlijke talenten een interessant verhaal te houden. En de gemeente gaat hongerig naar huis. Want ze hebben niks aan zijn natuurlijke talenten. Die zijn wel nuttig als onderlaagje. Maar wat ze willen is iets ontvangen van de Geest. En het omgekeerde is, daar staat die vurige prediker, die vol is van Gods Geest en er is geen afname. Ziet u wat ik bedoel met huiswerk? Misschien zegt u, ik vind het wel een beetje eng als ik die volheid van de Geest, dat ik dat zo hoor, wat dat in sommige kringen allemaal betekent. En ik heb daar wel eens wat over gehoord, ik heb er ook wel eens iets van gezien. Poeh. Lieve mensen, laat u dat nooit afpakken. Laat u daardoor nooit die zegen afpakken. Kijk nooit naar de mensen die het verkeerd hebben gedaan. Maar durf dat gebed te bidden van Lucas 11, vers 13. Vader, ik wil de volheid van de Geest zo graag in mijn leven ervaren. Voor de taak die u mij geeft. Dit zijn de twee grote opdrachten. Daarmee rond ik het af voor vanavond. De eerste opdracht is, ga uw bediening ontdekken. Op 5 november gaat u mij vertellen. Dit is, nee hoor, ik zal u niet overhoren. Maar dan moet u het voor uzelf wel weten. En anders gaat u naar de oudste van uw gemeente. Of naar de ouderlingen, of hoe ze mogen weten. Want u moet weten, wat is mijn geestelijke bediening? En het zou aardig, zou de moeite waard voor u zijn, dat zou helpen, als u ging proberen om te zien bij welke van die 5 bedieningen uw bediening nou het beste past. Bent u zonder schooljuf, dan is het heel makkelijk, dan hoort u ook bij mijn bediening, bij mijn club. Hoewel bij die kleine schaapjes, wijd mijn lammeren, daar zit ook dat element van het pastorale in. Hè? Dus het kan best zijn dat het een combinatie is. Paulus was apostel, hij was alle vijf tegelijk. Dus dat kan ook best. Maar denk daar eens over na. En het tweede wat ik u meegeef, denk erover na, waar haal ik de kracht vandaan om mijn bediening te gaan uitoefenen. Die kracht zit al in u. Want de Heilige Geest woont in u. Als u werkelijk een kind van God bent, bent u al lang verzegeld met de Heilige Geest. Hoe zit het dan met die doop met de Heilige Geest? Daar gaan we volgende keer over. Dat kan niet alles tegelijk. Maar die kracht van de Heilige Geest is dus in principe beschikbaar. Hij moet alleen aangezwengeld worden. Hij moet wakker gemaakt worden. Kijk, die benzine die moet in een motor. Een motor die met die kracht van die benzine wat aan kan vangen. Die daardoor wielen in beweging kan brengen. Die kracht is er. Maar we moeten leren hoe we die kracht kunnen gaan gebruiken. En het gebed is daarbij een ongelooflijk belangrijk hulpmiddel. En ook de schrift. Gaat u maar eens in de schrift onderzoeken wat er gebeurt als mensen door de kracht van de Heilige Geest handelen. Het boek Handelingen geeft daar veel voorbeelden van. Maar ga u eens afvragen, zou ik dat ook willen? Sporen in uw hart op of er een echt verlangen is om die kracht ook te leren kennen. En als het verlangen is, dan gaat u dat gebed bidden van Lucas 11, vers 13. Want de Vader verlangt ernaar, hij is een betere ouder dan wij, hij verlangt ernaar om de kracht van de Heilige Geest te geven aan hen die hem daarom bidden. Jacobus 4 zegt, u hebt niet omdat u niet bidt. Laat het niet van ons gezegd worden. Laten we bidden daar waar het ons ontbreekt, opdat we van hem rijkelijk ontvangen. God zegene zijn woord.